Goedemorgen mensen, lekker geslapen?
Welkom bij het Double Dutch programma voor vroege vogels. Prettig dat u er weer bent.
Mijn naam is Leo Heistek en ik zou zeggen blijf nog even in bed, want dan komt Simon Carmichael bij u om een paar mooie verhaaltjes te vertellen. 8 verhaaltjes om precies te zijn op Chin Radio, 97,9 MHz op de FM. Veel plezier!
De kroeg werd gedreven door een vrouw van een jaar of 50 die eruit zag of ze overal elders liever zou zijn. In de baaijes, in de hel, overal. Zwijgend schonk ze de glazen vol en toen een oud, wapperend kereltje dat al vele deuren had opengemaakt binnensukkelde en bleef staan om zijn toestand door haar op eventuele mogelijkheden tot voortgezet vertier te laten schatten, schudde zij alleen maar van nee. Hij draaide gewillig om zijn as en kwam op zijn weg terug in botsing met een paar dat juist binnentrad. Ze maakten er geen punt van en gingen naast me zitten aan de tapkast. 2 cognacjes met suiker, zei de man. Hij was een zware 50er, niet echt lelijk, maar de natuur had zijn neus gedeformeerd tot een donkerrode aardbei, waaronder zijn mond een smartelijke streep vormde. De vrouw had zich opgeschikt voor de gelegenheid, droeg oorbellen en het hoedje dat beter in de winkel had kunnen blijven. Uit haar tas haalde ze een sigaret. En daar ik ook juist doende was er een aan te steken, hield ik haar de lucifer voor. O, dank u beleefd, meneer, zei ze. De man had het tafereeltje somber gadegeslagen. Nu wende hij zich tot de kasteleines en vroeg met een gebaar naar de onaangeroerde glazen. Wat kost dat? 2 gulden 10, meneer. Hij legde het geld op de tapkast en verliet het pand zonder een woord. Wat gaan we nou krijgen? Vroeg de kasteleines. Ja, dat is om meneer hier, zei de juffrouw niet zonder coquetterie. Omdat meneer me vuur geeft. Nou is die jaloers. Nou zie ik hem niet meer terug vandaag, zo is die man. Het mens achter de tapkast knikte met een zeker ontzag en zei: gut, wat leuk voor u, op uw leeftijd, dat de man dan nog zo is. Ja, maar het is mijn man niet, zei de juffrouw. Het is een klant van me, ja, een klant van jaren, hoor. Elke 14 dagen komt hij speciaal voor mij uit Groningen. De kasteleines lachte smalend en vond: wat je verhaalt is lekker. Of wie daar niks hebt. Daar blijf ik buiten, antwoordde de juffrouw. Die man die heeft een zekere voorkeur voor mij. En een heer, hoor. Een ontwikkeld mens. Een bouwer. Hij heeft kapitale panden gezet. En hij behandelt me altijd als een fatsoenlijke vrouw. 'S Ochtends arriveert hij hier met de trein. En dan koopt hij een bloemetje en een chocoladecake. En daar komt hij dan mee aanzetten. En het eerste wat hij dan doet, is me mijn douceurtje geven. Daar heb ik dan verder geen kopzorg over. Goed, dan drinken we gezellig koffie met gebak. En ik babbel eens wat. Hij niet. Hij zegt niet veel over het algemeen. Ik weet niet, die man is meer een peinzende natuur. Enfin, als dan de koffie op is, dan gaan we samen de stad in. En dan koopt hij wel eens wat voor me, een truitje of een paar handschoenen. Laatst heb ik een mooie paraplu van hem gekregen, zo'n lichtblauwe, weet u wel. Ik heb hem nou niet bij me, omdat het er niet uitzag naar regen. Maar een mooie, hè? En ijzersterk. Afijn, dan drinken we een glaasje zo hier en daar. En we eten eens een hapje. En dan gaan we weer terug naar mijn huis. De kasteleines hing lekker te luisteren en knikte begrijpend. Ja, en dan zal u denken, maar nee, vervolgde de juffrouw. Dat is nu juist het eigenaardige van die man. Als we nou thuis zijn, hè, dan gaat het altijd eender. Ik heb een paar maatjes in de kast, dus ik schenk hem nog een borreltje. En dan neemt hij plaats in de leunstoel bij het venster en dan gaat hij praten. Eindelijk gaat hij praten. Nou is die man een weduwnaar. Ja, niet van vandaag of gisteren. Hij is al 11 jaar weduwnaar. Maar die vrouw, die heeft hij nog altijd hoog zitten. ene Anna. En daar praat hij dan over. Anna deed zus en Anna deed zo. Juffrouw, ik heb dat nooit gezien, maar ik kan het mens wel uittekenen na al die jaren. En ik zit er maar muisstil bij. En ik geef hem gelijk. Want ik weet precies waar het op uitloopt. Op een gegeven moment dan begint die man te huilen. En niet even huilen. Nee, een hele tijd huilen. Jesses, en wat doet u dan? Vroeg de kasteleines ademloos. Ik? Niks, riep de juffrouw. Wat zal ik doen? Per slot haalt hij van zijn eigen centen. Ik wacht gewoon tot hij uitgesnotterd is. En dan geef ik hem zijn jas en dan gaat hij naar het station. Ze had onder het praten de twee cognacjes uitgedronken en stond op. Toen de deur achter haar schrale gestalte dichtviel, zei de kasteleines peinzend. Helemaal uit Groningen. Een paar weken terug is oom Jan plotseling gestorven. Op weg van de kroeg naar zijn kamertje zakte hij in de steeg als een lampion in elkaar en was meteen elders. Het hart, hè. De vaste jongens hoorden het pas de volgende ochtend, toen ze aan de tapkast stonden uit te wasemen. Ze zeiden eerst dat je het je eigen niet kon voorstellen. Toen namen ze een pilsje en zeiden dat ze even zo vrolijk tekende voor zijn dood. Ze hebben hem uitgedraaid als het knopje van het licht, zei de kastelein. Wat kun je nou mooier hebben? En dan, hij was 77, dus hij had niks te mopperen. Al vele jaren zat hij elke dag in de kroeg. Geen woeste zuiper, maar wel wat de Engelsen noemen always willing to bend an elbow. Toen hij 44 was, had de dokter gezegd, als u zo doorgaat, leeft u geen maand meer. Hij was zo doorgegaan. De enige verandering die hij in zijn leven aanbracht was dat hij sindsdien nimmer meer een dokter bezocht. Zo wordt een mens ongehinderd 77. Omdat hij een wandelend bewijs was van de medische injurantie en de heilzaamheid van een ongezonde levenstrand, werd hij in de kroeg behandeld als een heilige koe. Sterk moet hij in elk geval geweest zijn, want de Duitsers hadden 4 oorlogsjaren lang in Mauthausen ijverig geprobeerd hem dood te schoppen. Dat hem niet eens haatdragend gemaakt. Al dat mishandelen is natuurlijk niet goed voor je gestel, zei hij wel eens. Maar ik moet toegeven, je had er ook geschikten onder die niet sloegen. Nou ja, zo'n enkel klappie. Ofschoon hij een uitstekende echtgenoot en een liefhebbende vader zou zijn geweest, had die kind nog kraai. Aan trouwen was hij nooit begonnen. Dat komt, ik heb een zeer gelukkige jeugd gehad, zei hij. En als ik dan een meisje ontmoette, dan dacht ik altijd, ze is wel aardig, maar toch niet zo als mijn moedertje. Dat woord moedertje liet hij als een witte duif los in de sigarenmist van de kroeg. En ik keek het na de ogen zild. Ook zijn vader had hij diep bemind. Het was een fervente wandelaar geweest die op hoge leeftijd nog doodleuk naar Haarlem liep. Een vrolijk iemand ook, altijd vol kwinkslagen en fopperijen. Maar op de middag van zijn sterven was hij plotseling bevangen door de oermelancholie waaraan niemand ontkomt. En hij had, star naar het plafond kijkend, gezegd: ik heb het geloof ik allemaal verkeerd gedaan. Ben je belazerd, ouwe, je hebt het juist prachtig gedaan, had ome Jan geantwoord. Hij vertelde dat vaak, altijd met het woordje belazerd, dat er enorm in thuis hoorde. Het was een pointloos verhaal, maar je zag ze wel scherp voor je, die twee. De begrafenis van ome Jan was een hoogst sumiere aangelegenheid. Alleen de kastelein en een paar vaste jongens stonden om de kuil. Familie had hij niet, zelfs geen neef. Ook daagde er geen priester op, wat me verbaasde, want vaak zijn zulke mannen geruisloos katholiek. Gesproken werd er niet. Later in de kroeg werd er nog wat gemord, omdat de grote meubelfabriek waar de ontslapene in zijn scheppende jaren werkte verstek had laten gaan, maar we schreven het tenslotte toe aan de harteloosheid van het kapitalisme. En het leven ging verder met jonge klaartjes en kleine pilsjes en verhalen die we alles eerder hadden gehoord. Ome Jan was al lang bezig in vrede te rusten toen gistermiddag Kees, die altijd voor iedereen de loodjes neemt, de kroeg binnentrad en zei: alsjeblieft, nou heb Jan nooit wat gewonnen en nou krijgt hij eigen geld. Hij legde het op tafel. Een paar voddige biljetjes en wat zilver. Wat moet ik daar nou mee? Vroeg hij. De kastelein haalde zijn mollige schouders op. Wat zou Jan gedaan hebben als hij daar nog zat, zei hij. Hij had ons allemaal een slokje gegeven. En zonder verder te parlementeren zette hij 8 glazen op een rij en schonk ze vol. Het was een postuum rondje en het had wel iets gewijds. Kees nam zijn glaasje voorzichtig op, keek naar een onduidelijk boven en zei: Jan, daar ga je. De formulering klonk niet gelukkig. De kastelein voelde het aan en zei: maak er proost van. Toen ik om 11:00 in de morgen het café binnentrad, waar mannen van zaken koffie drinken, elkaar conspiratief contracten laten lezen of eenzelvig wegschuilen achter het ochtendblad, trof ik Wim reeds aan de sherry. Ook een? Vroeg hij. Maar ik wist me te redden in bouillon, want zo'n dag loopt uit je hand als je zo vroeg begint. Ik wil er nog wel een, zei Wim grimmig tegen de kelner. En hij ging weer voor zich uit zitten kijken, duidelijk in staat van geestelijke ontbinding. Het verbaasde me, want het is niks voor hem. Hij behoort tot de mensen die hun bestaan zo zorgvuldig organiseren dat het toeval er geen plaats in heeft. Hij bezit een onduidelijk, welvarend servicebureau waaraan hij hard werkt. Telkens zie ik hem in restaurants of koffiehuizen bezig dikke mannen in aangemeten pakken onder het genot van spijs of drank ergens van te overtuigen, de wijsvinger bezwerend opgeheven. Drink je echt geen glas mee? Vroeg hij. Ik heb nog bouillon, zei ik. Ik ken hem al jaren. Vroeger was hij getrouwd met een wat uitbundige mies die hem een zoontje schonk en toen verliefd werd op een man van wie ze autorijles nam. Een soort Clark Gable met een slappe kin, die haar na de scheiding heeft meegevoerd naar Canada omdat hij daar beter uit de weg kon. Wim kreeg het zoontje, Aatje. Het is nu 6 jaar, geloof ik. Een vriendelijk, rank ventje met springerig blond haar en een wat melancholieke glimlach. Ik zie hem zondags wel eens lopen met zijn pa. Want daar houdt Wim de hand aan. Die dag is voor het kind, zegt hij altijd. De andere dagen wordt het puik verzorgd door de huishoudster, een fikse vrouw, scheel en 50, zodat Wim er niet aan kan blijven hangen. Zeg, heb je wat? Vroeg ik toen hij het derde glas aan zijn lippen zette. Ach, zei hij. Hij aarzelde even en begon. Toch valt het niet mee, hè? Zo alleen met een klein kind. Ik bedoel, voor mij niet, maar voor hem ook niet. Hij schudde somber het hoofd en vervolgde. Laatst heb ik een zilveren doos gekregen van mijn moeder. Een mooie doos voor sigaretten. Die staat thuis op een bureau. Ik hou van zulke dingen. Je mag het idioot vinden. Nee, waarom, zei ik. Nou, kom ik gisteren thuis, zei die. Ik leg een paar mappen op mijn bureau. En wat zie ik? Er is in die doos gekrast met een puntig voorwerp. Afschuwelijk. Nou was ik moe, ik had de hele dag vergaderd. Dus ik werd opeens buiten iedere verhouding woedend. Wie heeft dat gedaan, schreeuwde ik. Enfin, Aatje had het gedaan. Hij nam nog een slokje sherry en schudde het hoofd. Ik roep hem de kamer binnen en ik scheld hem zijn huid vol. Keihard, nou ja, onredelijk. Want ik doe zoiets nooit. Hij schrok dan ook enorm en barstte in snikken uit. Helemaal over zijn toeren heen. Ik schrok er zelf van. Dus ik matig mijn toon een beetje en ik zeg alleen, waarom heb je dat nou gedaan? Geen antwoord. Alleen maar gesnik. Ik had al spijt. Ik ga voor hem staan en ik zeg, wat wou je daar nou in vredesnaam inkrassen? En weet je wat hij zei? Ik had er geen flauw idee van. Maar ik zag het tafereel wel voor me. Die grote, indrukwekkende man met de zware stem naast zijn bureau en in de stoel de bleke, altijd wat droefgeestige jongen die met tranen in zijn stem eindelijk het antwoord gaf dat Wim vandaag zo vroeg aan de sherry had gebracht. Ik wou erin krassen. Dag, lieve papa.
Mm-hmm.
Soms zegt de man opeens na het eten: laten we maar eens in de stad gaan kijken. Er is anders een mooi programma op de televisie vanavond, probeert de vrouw, maar daar gaat hij niet op in. Hij doet zijn jas aan en hij zegt: kom. Even later lopen ze buiten, een keurig, onberispelijk echtpaar van middelbare leeftijd, want hij boert goed aan de beurs en zij verzorgt hem voorbeeldig. Eerst gaan ze het café op de hoek binnen, een half donkere, naar bier en sigaren ruikende spelonk, en daar begint te drinken. Hij ouwe klare en zij een flesje prik. Als ze niet zo bang was voor het eind van de avond, zou ze dit eerste uurtje eigenlijk wel prettig vinden, want de drank verdrijft zijn stuurse zwijgzaamheid en maakt hem open en aanhankelijk. Ze praten altijd over de kinderen, over Jan, die in Australië geen tijd kan vinden om regelmatig te schrijven, en over Liesje, die nu al 4 jaar een perspectiefloze affaire heeft met haar getrouwde baas. Ach, wat heeft het voor zin om het allemaal zo donker in te zien, zegt de man, en zijn door de borrels aangerichte glimlach doet haar denken aan vroeger. Die kinderen, die zijn nou eenmaal volwassen, niet? Zo is het toch? En al doen ze soms dingen waar wij het niet mee eens zijn, nou ja, ze bouwen een eigen leven en het is een andere tijd. Zo praat hij dan tegen haar en ze voelen zich heel dicht bij elkaar. Na een uurtje laat hij een taxi komen, want dan wil hij de stad in. Ze haat die kroegen, want ze ziet te scherp, omdat ze geen drank verdragen kan en de hele avond door moet op limonade die de dorst lest, maar aan de geest niets doet. Zo tegen 11 ziet ze de man veranderen. Terwijl die gestadig doordringt, komt er een mateloos sombere uitdrukking in zijn ogen. Een dier in doodsnood. Dat is een gevaarlijk moment. Elk verkeerd woord kan hem woedend maken. Muisstil zit ze tegenover hem en hoort hem mompelen. De slet, ligt met een getrouwde vent in bed. Mooi hoor. Dat moet je maar slikken. Ze zegt niets terug en dat prikkelt hem. Opeens kijkt hij er scherp aan en zegt: mooie kinderen heb je me gegeven, zeg. Zijn ogen zijn dan zeer kwaadaardig. Nu weet ze zeker dat er heel wat moet gebeuren eer ze hem in bed heeft. Want naarmate hij sneller en gulziger drinkt, neemt zijn wanhoop toe. Hij zwelgt erin. Soms barst hij midden in een vol café in snikken uit. Ze moet hem dan heel voorzichtig en tactisch naar buiten loodsen, zijn gezicht nat van krokodillentranen, zijn keurige sneeuwhoed achter op zijn hoofd. Maar het moeilijkste is het slot van de avond, als alle kroegen dicht zijn. Want dan krijgt hij altijd over zich dat hij niet meer met haar onder één dak wil leven. Ga maar weg, roept hij dan. Ik ga wel naar het tehuis voor onbehuisden, dan ben ik er vanaf. Van jou en van je mooie kinderen en van de hele rotzooi. En hij begint erheen te lopen, wankel, doch vastberaden. Zijn hoofd heldhaftig opgeheven. Ze praat heel zacht en vriendelijk tegen hem. Zoals je een kind toespreekt. Soms gaat hij in een stadsplantsoen opeens tussen de struiken op de grond liggen en trekt zijn overjas en zijn deken over zich heen. Ga maar weg, ik slaap hier wel. Er komt dan wel eens een agent die roept: neem die man mee, anders doe ik het. Kom nou, Wim, smeekt ze. Je hoort het. Het is bijna altijd ochtend als ze thuiskomen. Je hoort de vogels zingen midden in de stad. Als die eindelijk ligt en snurkt, schrijft ze op een papiertje: stomerij opbellen voor overjas. Ze heeft geen slaap. Ze bekijkt hem nog lange tijd aandachtig. Ze heeft hem lief.
My name is Leo Hashtag. You're listening to The Dutch Show on Chin Radio, 97.9 on your FM dial.
Gerda is gestorven. Ze dreef jarenlang een kroeg in de buurt van de Jordaan. Een grauwe spelonk die ze met haar glimlach bezielde. Ze leek op Asta Nielse, maar dan weelderiger van vormen en milder van natuur. Haar jeugd had ze in het leven gesleten, tot Koos, een van haar klanten, haar meenam naar het stadhuis. Koos was een notariszoon die niet wilde oppassen, zodat zijn vader ten einde raad het café voor hem kocht. Dit bedrijf kwam het meest overeen met zijn natuurlijke aanleg. Want hij begon 's ochtends om 9 uur al te drinken en ging ermee voort tot Gerda hem 's avonds de trap ophielp. Daar hij een lastige, uitbundige dronk over zich had, was hij niet gezien bij de vaste jongens, die de drank introvert genoten, maar ze kwamen toch elke dag, omdat ze vrijwel zonder uitzondering verliefd waren op Gerda, die alles had om in deze boze wereld moeder te vervangen. Daar zij uit haar zondige jaren slechts de overtuiging had overgehouden dat mannen sukkels zijn, die men moet behandelen als huisdieren, liet ze de gevoelens der vaste jongens nooit virulent worden. Ze beleefde trouwens al heel wat als ze tegen haar aan mochten praten, eindeloze monologen met een shallow partij van zelfbeklag, waarna zij luisterde met een onuitputtelijk geduld. Om haar lippen die glimlach, omdat al dat gemier telkens weer haar onwankelbare conceptie van het fenomeen man bevestigde. Op een avond toen het stil was, stond er eens een klein, nietig kereltje dat niet tot de vaste club behoorde in een toestand van alcoholische contemplatie aan haar tapkast. Opeens zei hij: en nou denken ze wel dat ik niks ben, hè? Dat denken ze, hè? Maar laatst is er een foto genomen van de klaverjasvereniging. En daar sta ik op, hoor. Vlak vooraan sta ik. De laatste woorden schreeuwde hij triomfantelijk uit, bevend van emotie. Op zachte toon zei Gerna: o ja, u is meer een verenigingsman. Het kereltje kwam meteen tot rust en knikte blij als een kind dat een pluimpje krijgt. Een zware bouwer die de gevaarlijke gewoonte had na een goede zaak met 8 of 10 mil op zak de kroegen af te gaan om met zijn volle portefeuille te protsen, kwam als die heel ver heen was altijd bij Gerda om zich het geld nog net bij tijds tegenstribbelend te laten afnemen. Geef op, zei ze dan. Ik heb hogere bomen zien vallen. De volgende ochtend, bleek en ontredderd, haalde die het terug. Ze regeerde de kroeg met weinig woorden, hoewel het er soms turbulent toe ging. De voornaamste wanorde kwam uit Koos, haar man. Hij was een lange, uitgeteerde figuur met de blik van een drenkeling die op het punt staat door een nachtzwarte oceaan te worden verzwolgen. Hoewel die permanent in de olie was, zag hij er altijd bijzonder correct uit, want hij behoorde tot het type alcoholist dat van zijn uiterlijke verzorging een principieel punt maakt. In een subliem maatkostuum wapperde hij 's avonds door de kroeg en zaaide, door de drank ontspannen, om zich heen met pesterige grapjes die de kern van moeilijkheden in zich droegen. Nee, Koos, zei Gerda soms, dan bond hij in. Maar als de scherper laat dat, Koos, zei, was hij gekwetst, reed een fonkelend rijwiel als een raspaard de straat op en vertrok met onbekende bestemming. Maar een kwartier later was hij gekalmeerd terug. Koos had niet alleen een fatsoenlijke vrouw, maar ook een moeder van haar gemaakt. Haar zoon, een schrale puber met rode krullen, was haar enige wekenpunt. Hij kwam wel eens achter het buffet en nuttigde dan ostentatief een glas helder leidingwater. De vaste jongens zagen het met welgevallen gebeuren. Ze hadden er schik in. Heel verstandig, zeiden ze. Laat jij de borrel maar staan. Zelf deden ze dat natuurlijk niet, maar ze wisten er toevallig eens een keertje bij om te gaan. Gerda keek stralend en weerloos naar de jongen. Het was op zulke ogenblikken net of je op de achtergrond de donkere roffel van het noodlot hoorde. Toen Koos stierf, verkocht ze het café onmiddellijk en ging in Nieuw-West wonen. Ze had wel de buik vol van ons. Maar later zag ik haar nog eens op de tram, vergrijsd en met rusteloze ogen. Ik word er gek in die vogelenkooi, zei ze. Ze wou eigenlijk weer een zaak beginnen, maar dat hoeft nou niet meer. Die rode jongen zie ik nog wel eens door de stad fietsen, statig en met een bewuste oppassendheid die hij breekbaar als een duivenei door het leven vervoert. En dan hoor ik die donkere roffel weer.
We luisteren vandaag naar de verhalen en de stem van Simon Camichot, die voorleest uit zijn bundel Kroeglopen op Chin Radio 97,9 MHz op de FM.
Met Joop is alles weer bij het oude. Ik ken hem al heel lang, want hij behoort tot de vaste jongens van een kroeg op Kattenburg waar ik wel eens kom. Joop is een grote, logge man, tegen de 60. Hij heeft vroeger gevaren, maar hij was niet handig aan boord. Een understatement dat hij gebruikt om te verklaren dat hij over de ganse aardkloot in ziekenhuizen heeft gelegen. In Buenos Aires zetten ze zijn gebroken arm. In Singapore amputeerden ze zijn grote teen. Zijn linkeroog werd hem in Batavia ontfutseld door dokter Van der Burg, een hele gemoedelijke baas. En zijn galblaas liet hij achter in Amerika. Op zijn geteisterd lichaam reis je de hele wereld rond. En je krijgt begrip voor zijn 10 jaar geleden genomen besluit voortaan maar aan wal te blijven. Hij drijft een onduidelijk soort handel. Maar hij bevindt zich voornamelijk in die kroeg. Ik moet hier wel komen, zegt hij op ogenblikken van inkeer. De klanten komen heus niet bij me thuis. Thuis is een kamertje op een steenworp afstand van de tapkast, want aan het huwelijk heeft Joop nooit willen beginnen. Wat moet een zeeman nou met een vrouw, zegt hij. En als er dan altijd weer een omstander bereid blijkt de aardige zegswijze in ieder stadje een ander schatje te plaatsen, glimlacht hij geheimzinnig, als iemand die zich ergens niet over uit wil laten. Maar ik voor mij geloof dat het geen schatjes waren, maar kroegjes. Goed op zijn mistige manier rolt Joop door het leven. Alle dagen zijn eender, soms valt de borrel beter dan gisteren, maar markante verschillen zijn er niet. Toch een maand of wat geleden kwam er opeens een zekere kentering in zijn bestaan. Zijn solide, altijd onbeduidende en daardoor zo rustgevende conversatie kreeg een ontevreden toets. Ik sta hier elke dag maar te zuipen in die rotkroeg, zei hij. Dat is toch geen leven voor een mens, zo leeft een zwijn. En dat, terwijl er zoveel moois op de wereld is. De andere vaste jongens hoorden ervan op. Ze zagen eruit of ze best eens een opsomming van al dat moois op de wereld zouden willen horen. Maar ze hadden de tact om er niet om te vragen. In Joop giste het, dat stond vast. En al gauw nam zijn onvrede met zichzelf de contouren aan van een plan. Ik ga buiten wonen, annonceerde hij op een middag. Ik heb al een jovelhuisje op het oog, helemaal in het groen. En nog geen 35 minuten van hier op de brommer. Heb je dan een brommer? Vroeg de kastelein. Nee, maar die ga ik kopen, zei Joop. En hij dronk nors zijn glas uit, uitdagend om zich heen kijkend, of iemand soms dat doe je toch niet, zou durven zeggen. Maar niemand deed het. Sterker nog, dat huisje van Joop werd langzaam maar zeker een gezamenlijk beleefde droom. Hij kon zo smakelijk vertellen hoe die wie doet me wat in zijn tuintje zou zitten onder het gretig inademen van frisse lucht. En dat is het mooiste wat er is, frisse lucht. Daar waren alle vaste jongens het over eens. Ze zouden geregeld bij Joop op bezoek komen om er ook van te genieten, lekker ver van die benauwde kroeg. En dan gaan we met een klein fris flesje bier ergens zitten vissen, jongens. En dan is voor ons het sociale vraagstuk opgelost. Zelfs de kastelein, een habituele scepticus, werd tenslotte meegesleept en verleende zijn belangeloze bemiddeling bij de aankoop van een ijzersterke tweedehandsbrommer die Joop moest bevleugelen om naar zijn hemel te kunnen toevliegen. Met dat voertuig is hij vorige week in schemerige toestand tegen een auto opgereden, waarbij hij zijn pols heeft gebroken, gewoon omdat hij nou eenmaal altijd iets breekt. De brommer is een totaal los. En dat huisje? Ach, ik ben blij dat ik het nog niet gehuurd had, zei hij gisteren tegen me. Het is mooi hoor, maar toch niks voor ons soort mensen. En somber glimlachend pakte hij zijn glas met zijn linkerhand, want de rechter zit in het gips. Maar omdat hij dagelijks veel oefent, tilt hij links ook al heel handig en morst geen drup. Nou ja, je kunt toch ook wel leven zonder frisse lucht. Aan de rand van de stad zat ik in een enigszins vervallen uitspanning. Er stopte een vrachtauto waarop een enorme reclame was bevestigd voor een nieuw merk limonade. Je zag een beeldschoon meisje in onwerkelijke extase bezig zo'n flesje te drinken. De oude kelner, een schriel mannetje, verzakt als zo'n door monumentenzorg beschermde gevel, slofte naar het raam en keek aandachtig naar de plaat. Toen zei die: vrouwen, het zijn wonderbaarlijke wezens, meneer. Omdat zijn stelling vaag genoeg was om juist te zijn, knikte ik instemmend. Niet dat ik er persoonlijk zo verzot op ben, vervolgde die. Je hebt wel types van mannen die lopen zo weg met een vrouw, maar dat heb ik nooit gehad. Nou ja, toen ik jong was, ben ik ook nog getrouwd geweest met een vrouw. Want hoe gaat het? Je bent groen en je denkt dat het hoort. Dus daar ging ik. Nou was dat een vrouw, meneer. Anna heette ze. Ik zal geen kwaad woord van die vrouw zeggen. Want ze was ingoed.
Maar ik weet niet, er ging zo niks van die vrouw uit, hè? Christelijk, weet u wel. En van het café- en restaurantbedrijf dat altijd een zekere blijmoedigheid heeft, begreep die vrouw niks. Ze had iets over zich. Tja, daar kreeg ik slaap van. 4 jaar heb ik het uitgehouden, maar toen heb ik gezegd, Anna, het spijt me, maar ik ga je verlaten. Meneer, ze huilde tranen met tuiten, want die vrouw, die had mij hoog zitten. Nou, was ik vroeger iemand met voorkomen. Altijd fris gewassen, weet u wel. Maar ik ging, hè. Ze is in Velp gaan wonen. Tja. En ik dacht, Piet, dat is eens, maar nooit weer. Goed. Later ontmoet ik toch een andere vrouw. Hella. Daar heb ik toen 8 jaar mee in concubinaat geleefd. Nou, meneer, dat was toch zo'n jovel wijfje. Lekker koken, helder. En een zekere scherm ging eruit van die vrouw. Gezellig, weet u wel. Een vrouw voor een café. Elke avond laat, als ik van mijn werk kwam, ik heb altijd in dit bedrijf gezeten, dan bracht ik 2 maatjes jenever mee en dat dronken we dan samen uit op ons gemak. En lekker praten met elkaar. Maar op een keer, nou spreek ik van voor de oorlog, op een keer kom ik thuis en ik ontkurk net het flesje. En toen zegt ze, Piet, ik moet je wat vertellen. Ik zeg, vertel op, Hella. Toen zegt ze, Piet, ik heb me vanmorgen opgegeven als lid van de NSB. Nou ben ik altijd een sociaaldemocraat geweest. Dus ik zeg tegen haar, Hella, dat is in grove strijd met mijn beginselen. Dus dat moet je onverwijld ongedaan maken. Maar zij zegt, nee, Piet, dat maak ik niet ongedaan. Nou, meneer, ik heb het flesje op tafel laten staan en mijn jas aangetrokken en mijn hoed opgezet en ik heb gezegd, vaarwel, Hella, ik ga naar mijn moeder. Mijn oudje leefde toen nog. En je moet mijn kleren maar nasturen. En dat heb ze gedaan ook, hoor. Ere wie ere toekomt. Nou, meneer, ik heb er weet van gehad, want het was een jovel wijfie. Daarna heb ik de vrouwen uit mijn leven gebannen. Ben bij mijn moeder gebleven, tot haar dood toe. En toen heb ik een kamertje genomen. Maar nou lig ik laatst in bed, hè. 7:00 en daar gaat de bel. Ik kijk uit het raam en ik zie een agent. Ik denk, dat is Link. Maar ik trek open. Die agent zegt, meneer, mag ik even boven komen? Een jonge jongen. Hij zegt, meneer, mag ik even plaats nemen? Ik zeg, neemt u plaats, agent. Toen zegt hij, meneer, ik heb een mededeling voor u. Uit Velp. Toen zeg ik, dan is Anna zeker dood. Toen zegt hij, ja, meneer. Een hartaanval op de straat. En hij zwijgt. Die jongen die was ontroerd. Ik zeg, agent, wilt u een sigaartje? En hij zegt, graag meneer. En ik offreer hem een sigaartje. We roken, hij zit zo. Ze hadden het uit Velp doorgekregen op het bureau en dan moest hij het gaan zeggen. Tja, hij zegt, meneer, uw vrouw heb ook nog een boodschap voor u nagelaten. En ik vraag, wat? Toen zegt hij, voor ze de laatste adem uitblies, heeft ze tegen mijn collega in Velp gezegd, groet Piet en zeg dat hij goed moet oppassen. Dat is de boodschap. Ik zei u al, ze begreep niks van ons bedrijf. Maar na al die jaren, dat is toch even goed merkwaardig. Daarom zeg ik, vrouwen, het zijn wonderbaarlijke wezens, meneer. Thank you. Om 9 uur in de avond ging de telefoon. Mevrouw van Dijk rees uit de stoel waarin ze had zitten borduren en liep er haastig heen.
Ja, hier is Henk, helemaal, klonk het.
Hé, gelukkig dat je belt, zei ze met een zucht. Ik zat zo in angst.
Ach, onzin, riep hij. Ik ontmoet de mensen, ik had te praten, dan vergeet je de klok, je weet, gezelligheid.
Aan zijn stem hoorde ze dat het weer zover was. Kom je naar huis? Vroeg ze.
Ja, straks.
Luister nou, Henk, zei ze voorzichtig. Ik wil niet flauw zijn, hoor. Maar je weet wat de dokter gezegd heeft, hè? Jij op jouw leeftijd.
Hè, zeur nou niet, riep hij geprikkeld.
Henk, je hart.
De verbinding werd verbroken.
Denk nou om je hart, Henk, zei ze treurig tegen niemand.
Ze legde de hoorn weer op het toestel, liep terug naar de stoel en keek naar het borduurwerk.
Ach nee, ik ga hem zoeken, zei ze opeens vastberaden.
Voor de gangspiegel zette ze haar hoedje op haar grijze haren en deed de donkere jas met de bontkraag aan. Zo liep ze even later op straat, een keurige, vrijle oma die terugkeert van een visite. Waarschijnlijk was hij op de Zeedijk, want op spraakzame avonden vertelde hij wel eens hoe vrolijk het daartoe ging en welke tentjes de leukste waren. Met de tram reed ze erheen. Henk was altijd een beetje moeilijk geweest, maar in de laatste tijd werd het erger. Ze begreep het wel. Hij kon niet verdragen dat ze hem uit de directie van de fabriek hadden gemanoeuvreerd. Oh, heel beleefd natuurlijk, met een huldiging en een royaal financieel akkoord. Maar het bleef toch een feit dat hij was afgedankt. Die mannen, dacht ze een beetje meewarig. Ze moeten altijd baasje spelen en iets scheppen dat de eeuwen trotseert. Al is het maar zo'n enge fabriek. Konden ze nou maar gewoon leven? Met een glimlach stapte ze uit de tram. Het was hevig gaan regenen en ze had geen paraplu. Het lint van haar hoedje werd nat en begon te zakken. Zie eruit als een gek, dacht ze, de Zeedijk oplopend. In het eerste kroegje was die niet, en in het tweede evenmin. Maar ze wist er nog geen waar die wel eens kwam. Flink doorstappen maar, ja, hier. Druipend van het nat ging ze er binnen. Het was zo'n klein, opgedirkt tentje. Achter het buffet stond een dik mens met rood haar, en op de baarkruk zat een zwaar opgeschilderde vrouw. Verder was er niemand.
Oh, ik zie het al, zei mevrouw van Dijk. Ik zoek iemand.
Je vindt zeker, zei de buffetjuffrouw.
Ja, maar... Nou, dan ga ik maar weer.
Ze draaide zich om naar de deur.
Mens, het giet, riep de vrouw op de baarkruk. Kom nou even zitten.
Ze aarzelde. Het is misschien wel verstandig, zei ze.
Toen ze ook op de kruk geklommen was, nam de buffetjuffrouw een glas en schonk er iets groens in.
Hebt u geen koffie? Vroeg mevrouw van Dijk.
Drink nou op, het is lekker.
Ze nam een zoet slokje dat aangenaam verwarmde.
Mannen, zei de vrouw op de kruk naast haar. Ik zal je eens wat vertellen. Ik ben 20 jaar in het vak, maar mannen... Boah, kan ze niet voor mijn ogen getekend zien. Het is mijn brood, hoor. Maar voor mij zijn het etters allemaal.
Nou, mevrouw, protesteerde ze glimlachend.
Ik heet Miep, zei de vrouw, en drink eens uit. Dan krijg je er een van mij. Het is toch weer de hele avond bestedingsbeperking geblazen. Die regering zou je ook een doodschop geven.
Het tweede glas smaakte nog beter.
Doe je jas uit, anders heb je er straks buiten niks aan, sprak de vrouw moederlijk. Die vent van jou, die zit heus wel ergens droog. Ach, weet u, hij is niet slecht, zei mevrouw van Dijk. Hij is zwak.
Daar binnen ze allemaal, zei de buffetjuffrouw snerpend. O, wat binnen ze zwak, zwak. Voor mij is het een vreemd woord voor zwerver. Ze hief het glas. Hatje, riep ze, als je me lol hebt.
Ze drukte op een knopje en er begon zoete, aanhankelijke muziek te spelen. Mevrouw van Dijk luisterde er een beetje doezelig naar. Mag ik nu ook eens iets offreren, dames? Vroeg ze eindelijk.
Ik heet Ellie, zei de baarjuffrouw.
En ik Adèle, zei mevrouw van Dijk verontschuldigend. Nou, daar kun jij toch niks aan doen, vond de vrouw naast haar. Glimlachend zag mevrouw van Dijk hoe de glazen weer werden gevuld. Ze vond het wel gezellig.
En met het verhaal van mevrouw van Dijk zijn we weer gekomen aan het einde van het programma van vandaag. Dat helemaal in het teken stond van de schrijver Simon Carmichelt, die verhalen voorlas uit zijn bundel Kroeglopen. Op de saxofoon hoorde u Martin Tervoort. Mijn naam is Leo Hestek. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag. Thank you.